Liefde gemeente, vanavond wil de familie Mans graag in ons midden rouw brengen. En in verband met het feit dat zij rouw in het midden van de gemeente brengen, willen wij ook straks met hen zingen. Uit Psalm 102, ik zie in rouw en ongeneugden al mijn dagen mij ontvluchten. Gemeente, zoek dan uw harten tot God te verheffen. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij dan nu met elkaar uit Psalm 102. En daarvan het zesde vers. Ik zie in trouw en ongeneugden al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. En ook het vijftiende vers, als een kleed zal het al verhouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit het stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 102 en daarvan het zesde en het vijftiende vers. Liefde gemeente, wij willen vanavond belijdenis doen met de Kerk der Vaderen. En wel uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvan artikel 13, waarboven staat: van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. En na het belijden van het geloof met artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 71. En daarvan het eerste vers: betrouw op u, hoor mijn gebeden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus. En daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Doen wij dus eerst belijdenis des geloofs met artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Zingen aansluitend daarop uit Psalm 71, vers 1. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Matthäus 6, de versen 19 tot en met 34. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of het geluk heeft overgegeven, maar naar zijn heilige wil ze alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonden die er geschiet. Want zijn macht en zijn goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk, dat is nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikkingen onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt, met een vaderlijke zorg houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, dewelke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de diepen door graven en stelen. Maar vergadert uw schatten in de hemel, waar ze nog mot nog roest verderft en waar de dieven niet door graven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal dan de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Maar gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk toch de leliën des velds, hoe zij wassen. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, wij willen samen het heilig aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Mans. En we willen ook het werk van de klassis en daarbij ook het werk van de kerkraad hartelijk aan de Heren opdragen. Zoeken we samen het aangezicht van de Heren in gebed. Heere, zo mogen wij weer samenkomen. En dat is naar uw bevel, Heere. Want we hebben het vanmorgen mogen horen hoe u laat blazen op die langgerekte toon, waarin gij roept om samen te komen bij u de Heer, omdat u een woord hebt. En zo zijn wij vanavond samengekomen, omdat u een woord tot ons te zeggen hebt. Heere, want u bent de levende God. U bent de sprekende God. Van de afgoden geldt wat uw woord zegt, zij kunnen niet spreken. Zij zijn stom, Heere. Zij zijn van hout en van steen. Maar u bent de levende. U bent de sprekende. En zo bent u ook vanmiddag weer hier in dit uw huis. Omdat u vanuit uw woord en vanuit de geloofsbelijdenis tot ons wilt spreken. Als die nader ontvouwd mag worden, als we mogen gaan luisteren naar de diepe inhoud wat het zeggen wil. Ik geloof in God de Vader. En als het dan gaat over uw vaderlijke leiding in het leven van uw kinderen, dan weet u dat daar zoveel raadselen kunnen zijn in het leven van uw kinderen. Er kunnen zoveel vragen zijn, zoveel bestrijding. Ook in het bijzonder als zij uw hand niet zien, Heer, in hun leven. Als ze denken dat u er niet bent en het uitroepen met de dichter, zou God zijn beloftenissen dan vergeten zijn? Zouden zij dan hun vervulling missen? Heer, maar u hebt het beloofd dat u met uw kinderen blijven zult, tot aan de volleinding der aarde. U hebt het beloofd dat u ze niet zult begeven en niet zult verlaten. Laten ze er vanavond weer iets van mogen proeven en smaken, dat het uw vaderlijke leiding is in hun leven, die al deze dingen leidt en regeert en bestuurt. En geef ook In het bijzonder dat te beleven aan zuster Mans. Heer, want ook zij moet daarin ervaren dat u soms onbegrepen wegen gaat. Als zij daar plotseling haar man moest missen, op het alleronverwachts van haar zijde werd weggenomen. Heer, dan kan het soms zo donker zijn. En dan kan uw leiding zo in nevelen gehuld zijn. En dan kunnen de vragen zich zo vermenigvuldigen. Als we het ons zo heel anders voorgesteld hadden. Als we nog gehoopt hadden vele jaren samen in gezondheid te mogen leven. Nog elkaar tot hulp en steun te mogen zijn. Heer, en als er dan zo radicaal, zo onverwacht een einde aankomt. Heer, wilt u dan ook in het bijzonder haar vanavond vertroosten uit de voorzienigheid Gods die over alle dingen gaat. Ook over het sterven van haar lieve man. Heer, en wij dragen ook aan u op haar kinderen die ook vanavond bij haar mogen zijn. Heer, wat is dat goed als we zo samen in uw huis mogen zijn als rouwdragende familie. En naar een oude goede gewoonte rouw willen brengen in de kerk, heren. Om samen met de gemeente, want daar gaat het toch om, heren. Om samen als gemeente mee die rouw te dragen. En daarom bidden wij ook met elkaar voor zuster Mans en haar kinderen. En laat ze dat ook zo mogen ervaren, dat ze in het verdriet gedragen wordt in het midden van de gemeente. Heer, en daarom zijn ze ook met elkaar hier. Om dat met elkaar te mogen delen. Omdat we ook met de droeven bedroefd mogen zijn. Heer, en leer ons zo elkaar tot een hand en een voet te zijn. Maar we mogen het ook met elkaar als bedroefde familie, als bedroefde gemeente, mogen wij ook tot u komen die het gezegd hebt. Werpt al uw bekommernissen op mij. En geef dat de kinderen het ook zo mogen doen, het verlies van hun geliefde vader, ook bij u mogen brengen. En dat u troosten wil, waar mensen niet troosten kunnen. Laat het dan zo, te midden van alle smart, toch goed zijn in uw huis. Als u wilt onderwijzen vanuit uw woord. Heer, en dan zijn er meer die met zorgen te maken hebben, die ook voor ingrijpende zaken staan, ook de komende week. Heer, ook denken wij aan hen en willen hen ook hartelijk aan u de Heer opdragen. Gaat u ook de komende week met ons mee, bij alle zorgen die er komen kunnen. En geef dan ook vanavond dat we het mogen beleven, een goed toevoorzicht te hebben in alles wat op ons afkomt, op die getrouwe Vader. Wat is dat wonderlijk, heerlijk en schoon. Als we iets van dat vaderschap mogen zien van u in ons leven. Als we door genade u als onze vader in Christus mogen kennen. Heere, dat is zo'n heil geheim. O, dat kan ons leven zo'n diepte en zo'n glans geven. Als we dat mogen weten. Dat u als een vader voor ons zorgt. Heere, dan kan er veel op ons afkomen. En dan kunnen de wegen soms duister zijn. En dan kunnen de bestrijdingen soms hoog gaan. Maar als dat mag beleefd worden, ik geloof in God, mijn vader. Heere, laten uw kinderen het vanavond weer mogen leren. En telkens weer leren. Dat ze mogen zien wie ze in u hebben. Om in de Heer Jezus Christus nu een verzoend vader te hebben, die hen leidt en regeert. Wilt u zo ook zijn met het kerkelijke werk? Ook als komende woensdag de klas is vergaderd, wilt u dan wijsheid geven aan al die mannenbroeders die daar samenkomen, om elkaar te steunen in die bredere vergadering, om samen met elkaar te beraadslagen en zo elkaar te mogen dienen. Heere, laat ook daarin bemerken dat gij nog van onze kerken afweet. Bij alle moeite en zorgen die er zijn, leggen wij ons kerkverband in uw handen. Wilt u als die grote koning van de kerk haar regeren. En geef dat wij ons gewillig aan uw heerschappij mogen onderwerpen. En dat geldt ook als we als kerkraad aanstaande dinsdag samenkomen. Heere, laat er een broederlijke liefde mogen zijn. Laten we dienend onze arbeid mogen doen in het midden van de gemeente. Heere, dat het ook bemerkt mag worden dat de kerkraad de gemeente op haar hart draagt, Heere. In zichzelf zijn zij zondige mensen. In zichzelf, Heere, zijn zij mensen die ook van genade moeten leren leven. En hebben zij hetzelfde nodig als een ieder van ons. Maar u hebt hen geroepen om de gemeente te dienen in uw naam. Als knechten van u de Heere. O geef dan dat ze het ook mogen doen in de gestalte van uw Heer Jezus Christus. Dat we het mogen doen met elkaar, zoals u de gemeente zegt, met innerlijke ontferming bewogen. Heere, dan mag ook het werk van de kerkenraad in het midden van deze gemeente gezegend worden. Heere, geef ook dat er wederzijds liefde mag zijn. Dat er levensvragen die er kunnen zijn ook met elkaar mogen besproken worden. Tot heil van de gemeente. Zo leggen wij kerkenraad en gemeente voor u de Heere neer. Ga met ons mee, Heere. En wil geven dat we aan elkaar verbonden zijn. Door die waarachtige liefde in u, o Heer Jezus Christus. Dat mogen we toch van u vragen. En ga met ons, Heere, niet in het gericht. Als gemeente en kerkenraad niet, want wie zou dan voor u kunnen bestaan? Lieve Koning, lieve Vader in Christus, mogen wij elkaar zo aan u de Heere aanbevelen. En laat de vrede van Jeruzalem onze gemeente mogen vervullen. Heer, we hebben het niet verdiend. We belijden het voor u. Als wij naar ons hart en naar ons goeddunken handelen, Heren. O, dan ligt alles verscheurd en verdeeld. Maar als u leidt, Heren, door uw genade. Als u ons allemaal ootmoed geeft. En dat we leven mogen in dat dal der verootmoediging. Dan vinden we elkaar aan de troon der genade. Dan mogen we elkaar in liefde dragen. O Heren, wat zal het dan een lieflijke geur van onze gemeente uitgaan hier in Middelharnis. Laat het zo mogen zijn dat ze het zeggen mogen. Ziet hoe lief ze elkander hebben. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, Nebukadnezar heeft een bijzonder aangrijpende droom gedroomd. En hij is er zo van ondersteboven dat hij 's morgens vroeg direct zijn raadsheren, de sterrenkijkers, de wichelaars laat komen, de astrologen, al zijn wijze raadsheren. Ze moeten komen en hem de droom en zijn uitlegging geven, want hij voelt dat het iets heel bijzonders is wat hij gedroomd heeft. En dat die droom voor hem een indringende boodschap heeft. Maar zijn wijzen, ze kunnen het hem niet vertellen. Ze staan met een mond vol tanden. En dan mag Daniël, verlicht door de Heilige Geest, hem vertellen wat hij gezien heeft. Dat grote beeld met dat gouden hoofd. En dan gaat Daniël vertellen wat dat allemaal betekent. Al die lichaamsdelen. Allemaal van die verschillende materialen gemaakt. Dan gaat hij vertellen hoe dat al die rijken zullen verdwijnen. En dat die steen die losgehouden is zonder mensenhanden. En die dat machtige beeld verpulvert. Het overwinnende rijk van Christus is. En daar diep in het Oude Testament laat de Heere aan Nebukadnezar en aan al zijn wijzen zien dat niet Nebukadnezar regeert. Die zegt, is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? Maar dat God regeert. Hij alleen. En dat hebben we ook mogen horen in zondag 9 vorige keer. Waar we met elkaar hebben beleden dat de Heere de hemel en de aarde met alles wat erin is uit het niet geschapen heeft. En door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. God onderhoudt en regeert de wereld naar zijn raad en voorzienigheid. Zijn raad. Daarvan heeft Daniël iets verteld aan Nebukadnezar. Dat eeuwige raadsbesluit van God, wat er allemaal in de wereld zal gebeuren. Al die wereldrijken die elkaar zullen opvolgen. Het is allemaal naar de eeuwige raad van God. En God voert die raad uit. God vergist zich daarin niet. Ook al gebeuren er soms in ons leven dingen die ons verstand te boven gaan en buiten ons menselijk begrip en voorstellingsvermogen liggen, toch regeert God en Hij volvoert zijn eeuwige raad. En dat plan, dat eeuwige besluit, hoeft God nooit bij te stellen omdat er iets verandert. Zoals wij onze plannen en voornemens wel eens moeten wijzigen, omdat de omstandigheden veranderd zijn. Maar God, Hij wist alle dingen die gebeuren zouden. En daarom gaat zijn raad ook volvoerd worden. Die eeuwige raad Gods, die dient tot verheerlijking van zijn naam. Die eeuwige raad Gods, die dient tot zaligheid van zijn kerk. Die eeuwige raad Gods, waarin Hij ook zijn vijanden zal onderwerpen. Die eeuwige raad Gods, waarin Hij toont zijn gerechtigheid, heiligheid en waarheid. Die raad Gods, die gaat niet alleen over het leven van zijn kinderen. Maar die raad Gods en dat bestuur Gods gaat over de ganse aarde. Alles wordt door de Heere bepaald. Alles is in zijn raad opgenomen. Zo mogen wij daar ook van zingen in Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachten tot geslacht. En zo volvoert hij zijn raad. Maar nu hebben we gehoord dat onze catechismus niet spreekt dat hij alleen regeert naar zijn raad. Maar er was ook een tweede woordje aan toegevoegd. Zijn eeuwige raad en voorzienigheid. En die twee woorden die hangen ten nauwste samen met elkaar. Die eeuwige raad, alles wat God besloten heeft in die eeuwigheid, alles wat hij gaat volvoeren, dat moet natuurlijk ook in de tijd worden uitgewerkt. En je zou die twee woorden als het ware kunnen vergelijken met wat wij wel noemen het iets dat een architect maakt. Als een architect een plan heeft, wat in zijn gedachten opkomt, dan maakt hij daar tekeningen van, dan maakt hij daar een bestek van en dat beschrijft allemaal hoe het worden moet. Maar nu moet het ook nog, om het zo te zeggen, door de aannemer worden uitgevoerd naar dat gemaakt bestek. En zo verhouden zich als het ware ook die woorden raad. Dat is dat bestek wat God gemaakt heeft van de gang der dingen. En dan is het zijn voorzienigheid die dat uit gaat voeren in de tijd. En bij die voorzienigheid, bij dat lijden van de Heere, bij dat uitvoeren van zijn raadsplan bepaalt ons vanavond de Heidelbergse catechismus in zondag 10. En dan wordt er gevraagd, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan is het antwoord de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil nog zich roeren, nog bewegen kunnen. Geliefde gemeente, we willen bij deze zondag 10 schrijven Gods voorzienigheid. In de eerste plaats haar betekenis en in de tweede plaats haar troost. Liefde gemeente, toen ik die punten nog eens overdacht, toen dacht ik, nee, dat zijn eigenlijk verkeerde punten. Ik zou de punten eigenlijk anders willen formuleren. Heel persoonlijk willen formuleren. En zo moet u er ook vanavond naar luisteren. En dan gaan de punten anders luiden. Hoe gaan ze dan luiden? Wel in de eerste plaats Gods voorzienigheid. Maar welke aandachtspunten dan in de eerste plaats? Wat gelooft gij daarvan? Dat is het eerste. Wat gelooft u nou van Gods voorzienige leiding in uw leven? Heel persoonlijk. En dan de tweede vraag, als het ware nog persoonlijker. Welke troost hebt u uit de voorzienigheid Gods? En laten die twee vragen nou u onder de prediking bidden bezighouden. Wat geloof ik van de voorzienigheid Gods in mijn leven? En in de tweede plaats, jeugd, wat is nou Gods troost in die voorzienigheid? Zullen wij die twee vragen biddend voor de Heere neerleggen in het luisteren naar de uitleg van zondag 10. Doch gaan wij eerst met elkaar zingen en wel uit Psalm 147 en daarvan het eerste en het tweede vers. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 147. Laat zere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heer wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. Hen die uit Israël zijn verdreven. Hij heelt gebrokenen van harten. Hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, de versen 1 en 2. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te alle tijden. Dat in het bijzonder wens ik u, zuster Mans, met uw kinderen toe. Dat dat de vrucht mag zijn van het rouwdragen in het midden van de gemeente. De voorzienigheid Gods. Wat gelooft gij daarvan? En wat troost u de voorzienigheid Gods? Liefde gemeente, de eerste daad ter uitvoering van het raadsplan Gods was dat hij de aarde geschapen heeft met alles erop en eraan. Daar is de Heere mee begonnen met de schepping uit zijn hand voor te brengen. En daarin zien wij al iets direct oplichten van Gods voorzienigheid. Want wat betekent dat Gods voorzienigheid? Wel, voorzienigheid dat komt van het Latijnse woord providentia. En dat betekent letterlijk in iets voorzien. En waarom heeft de Heere nu de hemel en de aarde geschapen? Wel, om te voorzien in een woonplaats voor zijn kinderen. Hij wilde voor zijn schepselen, voor Adam en Eva en hun nageslacht een paradijs inrichten waarin zij zouden kunnen leven en hem zouden kunnen dienen. Dat is het eerste wat God gedaan heeft toen hij zijn raadsbesluit ging uitvoeren. Hij heeft alle dingen geschapen en dat maakt ook zijn grootheid uit en zijn heerlijkheid. En dat zullen al Gods kinderen hem bezingen van nu aan tot in de eeuwigheid. Want wat hoort de apostel Johannes zingen in de hemel door de 24 ouderlingen? Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Hoort u het? Door uw wil, door uw raad hebt u alles geschapen, omdat het u zou eren en loven en dienen. Want dat is het waartoe de Heere de hemel en de aarde gemaakt heeft en de mens daarin, omdat ze zouden vertellen Gods eer en dat het uitspansel zou verkondigen zijner handen werk. En toen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. En toen hij daarmee klaar was, heeft hij toen de aarde en de hemel en de mensen die daarin woonden losgelaten. Heeft hij gezegd, ziezo, dat heb ik nu allemaal gemaakt. En nu trek ik mij van die hemel en die aarde terug in het bijzonder na de zondeval. Heeft God zijn schepping losgelaten? Nee, zegt onze belijdenis, dat is geenszins waar. Maar hij onderhoudt en regeert door zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht de hemel en de aarde, alsmede alle schepselen. En die onderhouding en regering van de Heere ten aanzien van zijn schepping noemen wij dus de voorzienigheid Gods. Mag ik het eens duidelijk maken? De Heere is geen beeldhouwer die een prachtig beeld maakt en het dan ergens neerzet en loslaat. Nee, de Heere heeft die hemel en die aarde voortgebracht, maar hij houdt haar ook vast. Hij onderhoudt haar ook, hij laat haar niet los, maar door zijn voorzienigheid regeert hij die aarde. Gods voorzienigheid is de kracht waardoor hij alles laat gebeuren in deze wereld. Hij onderhoudt haar. En dat onze catechismus daar zo stelling in neemt, Dat is omdat er al vanaf het begin van de christenheid een dwaling was in de kerk. We hebben het gehoord uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis over de Epicureërs. En latere eeuwen komen daar het deïsme. Dat zegt: God heeft de wereld wel geschapen, maar daarna heeft hij haar losgelaten. God grijpt niet meer in. God is niet aanwezig in het wereldgebeuren. God heeft de schepping losgelaten en aan zichzelf overgegeven. En ook dat zou je weer met een beeld kunnen duidelijk maken, kinderen. Daarin zegt men dat God als het ware degene is geweest die de wekker heeft opgedraaid, maar hem daarna losgelaten heeft en hem zichzelf heeft laten aftikken, om het zo te zeggen. Maar zo is het niet. Die vervloekte dwaling, zegt onze geloofsbelijdenis, die verwerpen wij. En dat doet onze Heidelberger Catechismus ook heel nadrukkelijk. God heeft de wereld niet aan zichzelf overgelaten en hij ziet van de hemel niet op die aarde neer als een onbewogen God die nergens bemoeienis mee heeft. Nee, juist niet. Maar door zijn hand onderhoudt hij haar. En als je daar nou nog eens even over nadenkt, door zijn hand onderhoudt hij haar. En wat hou je nou met je hand vast? Je houdt vast wat je niet kwijt wil. Je houdt vast wat je lief is. En zo heeft God zijn schepping lief. Hij laat haar niet los, maar hij onderhoudt en regeert haar. En daar zijn de psalmdichters zo vol van. Zend gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. O geliefde gemeente, als het nou straks voorjaar mag worden. En al de twijgen gaan weer uitlopen. En we horen het gezang van de vogels weer. Dan zegt de psalmdichter: gij zijt het Heere die de aardrijk zijn glans vernieuwt. Kinderen, als jullie straks een eend weer zien zwemmen met al die jonge kuikentjes erachter. Wie heeft dat dan gedaan? O, zie daar dan in Gods voorzienigheid zijn trouw, dat hij ook dat nieuwe leven weer heeft laten uitbroeden. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En zijn zorg gaat niet alleen over de mensenkinderen, maar ook over de dieren. Maar ook over de bomen, ook over de vissen. En daar zingt Psalm 36 zo heerlijk van: uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw oordelen zijn een grote afgrond, Heere. Gij behoudt mensen en beesten. Dat is nou Gods werk, om zijn schepping te onderhouden. En daar spreekt ook de Heer Jezus van, als hij zegt: mijn Vader werkt. Hoort u dat? God is in de hemel actief. Hij is in de hemel werkzaam. En wat is dan een van zijn werkzaamheden? Wel, dat hij deze ganse wereld met de natuur, met de beesten, met de mensen onderhoudt en regeert. Hij gaat over al het geschapene. Want dan lezen wij ook in Gods woord dat de Heer Jezus het zegt. Want hij, dat is uw Vader die in de hemelen is, doet zijn zon opgaan over bozen en goeden. En het regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De Heer, hij houdt dus alles in stand. De hemellichamen, de engelen, de mensen, de dieren, de planten, de aarde. Alles wordt door hem onderhouden. Hij laat het op zijn tijd regenen. En hij laat op zijn tijd de zon schijnen. En in die onderhouding over de hele wereld, over alle mensen en over al het geschapen, daarin zien wij Gods goedheid oplichten. Hij spaart en hij draagt die wereld nog. Hij is langmoedig over ons. Hij geeft ons niet aan onszelf over. Hij beteugelt nog het kwaad en hij zendt nog zijn zegen. Professor van Genderen schrijft in zijn gereformeerde dogmatiek daar heel mooi over als hij zegt: alle mensen ontvangen indrukken van Gods goedheid en geduld. En zo is dat. Als wij niet verhard zijn, dan zien wij in de schepping de weerhoudende genade van God. Dan zien wij telkens oplichten dat God nog bemoeienis heeft met deze aarde. Dat hij die nog spaart en nog steeds niet in een grote wereldbrand doet ontbranden. Maar waarom draagt en onderhoudt de Heere dan deze aarde nog? Wel, zegt Petrus, opdat wij tot bekering zouden komen. God onderhoudt en spaart deze aarde nog, opdat wij door zijn langmoedigheid nog tot bekering zouden komen, omdat God niet wil dat er iemand verloren gaat. Daarom is er vandaag nog kerk. Daarom laat hij vandaag nog dat woord verkondigen en mag u nog door zijn voorzienigheid het leven ontvangen, opdat u hem zou dienen en leven. Paulus, hij zegt het, opdat de goede tierenheden Gods u mogen leiden tot bekering. Daarom laat de Heere zijn goedheid en zijn nabijheid zien in de schepping, opdat mensenkinderen door de goedheid van God nog tot bekering gebracht zouden worden. Dat is nou de diepste grond van Gods voorzienige leiding. Dat we dat zouden zien, dat hij daarin ons nog wil brengen tot hem. Het is als het ware zijn roepstem tot ons allen. En als we dat mogen zien, als we mogen zien dat het zijn genade is die dit alles nog bestuurt, dan zien wij verder. En dan schrijft professor van Genderen dat zijn kinderen in Gods onderhouding zien zijn vaderlijke gunst en genade. En daar zullen we straks nog dieper op in mogen gaan. Hij onderhoudt niet alleen, dus hij zorgt niet alleen dat de mensen leven kunnen. Hij vernieuwt niet steeds het aardrijk haar aanschijn, maar hij regeert ook de wereld. En daar spreekt ook het woord van de Heere heel duidelijk van. Luister maar wat er staat in 1 Timotheus. Daar schrijft apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon: de zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en de Heere der heren. Daar belijdt dus de apostel Paulus dat God als een koning regeert en dat hij een Heere is over alle heren. En zo hoort ook de apostel Johannes het in Openbaring, waar de ouderlingen zingen: halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als koning geheerst. Zij mogen het zien dat hij in deze ganse wereld als koning regeert. Niets geschiet er buiten zijn wil om. Was dat ook niet wat de Heere in die droom aan Nebukadnezar liet zien? Ik ben de koning en gij zijt mijn onderdaan. Gij regeert alleen maar door mij en in mijn opdracht. God regeert met kracht en met majesteit. Heel bijzonder mogen de mensen dat zien, zegt de dichter uit Psalm 107, die de zeeën bewaren. Als je op zee bent, zegt de dichter, dan zie je wel heel bijzonder de macht en de kracht van God in de regering. Want, zo zingt de dichter in Psalm 107, die met de schepen de zee afvaren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Als hij spreekt, zo doet hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. Zij reizen op naar de hemel en zij dalen neder tot de afgronden. Zo zien de zeelui iets van Gods regering. Als hij blaast, dan komen de winden. En dan brengen zij die grote golven voort. Zo geschiedt alles na de regering van God. Maar God heeft niet alleen een almachtige regering, maar hij heeft ook een alomtegenwoordige regering, zegt onze catechismus. Hij regeert niet alleen door een alomtegenwoordige kracht, maar hij is ook overal. En wat heeft Jona dat moeten ondervinden, om weer even bij zo'n geschiedenis te blijven, waarin Gods hand in de natuur zo duidelijk wordt. Want Jona die dacht God te kunnen ontvluchten. Jona dacht, als ik nou maar ver bij Israël vandaan ga, ver bij de tempel vandaan ga, daar zal Gods regering wel niet meer zijn. En dan moet je het ervaren, dat het God is die de storm opsteekt als hij zegt, want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. God regeert alle dingen en er geschiedt niets buiten zijn wil om. Meent als wij dat geloven en als wij dat belijden, dat hij alle dingen als een almachtige en alomtegenwoordige God regeert, en dat er niets buiten zijn wil geschiedt, dan komen wij voor hele grote en diepe vragen te staan. Vragen die ons vaak voor de voeten geworpen worden door mensen die in God niet willen geloven. En misschien heb je die vragen op je werk ook wel eens gekregen. En misschien heb je het een jongen wel eens horen zeggen op school. Als God bestaat en als God regeert en als God liefde is, hoe kan er dan Auschwitz zijn met zijn gaskamers? Als God regeert en als God liefde is, dat alles gebeurt naar zijn wil, hoe komt er dan dat het tsunamis zijn die onschuldige kinderen, moeders en vaders in de dood wegsleurt? Hoe kan het dan dat er duizenden kinderen in Darfur van de honger sterven? Die God, die is niet almachtig, is dan een verklaring? Of die God is geen liefde? Of, en dat is de laatste stap, in die God wil ik niet geloven, die God bestaat voor mij niet. Wij kunnen niet zomaar weglopen voor die vragen, geliefde gemeente. Want dat zijn hele existentiële vragen. Dat zijn werkelijke vragen die ook het bestaan van onze jongeren soms kunnen doen schudden op zijn grondvesten. Vragen die ook in mijn hart opleven. Als je al de ellende en het verdriet ziet. Hoe kan het, Heer, als u alle dingen regeert en er niets geschiedt buiten uw wil? Meente, dan kunnen er mensen echt daarmee vastlopen. Wat ik eens hoorde van iemand die het mij vertelde. Dat achter het ijzeren gordijn in die dagen aan de honden kinderen ten voedsel gegeven werden. Waar is God dat hij dat toelaat? Voelt u de vragen? Voelt u het terrein waar we op betreden? Meent en dan mogen we wel vragen, o God, bewaar ons bij het geloof in uw voorzienigheid. Want er zijn duizenden bij duizenden, toen deze vragen op hen afkwamen, die het kinderlijk geloof in God verloren hebben, omdat ze er geen raad mee wisten met die vragen. Wat hebben wij dan te zeggen op die vragen? U begrijpt het wel, gemeente. Ik kan er maar iets van zeggen. De Heere zegen het, dat we er iets van mogen verstaan. In de eerste plaats dienen we bij alles vast te houden dat God niet de auteur van het kwaad is. Dat God niet de schepper van de zonden is. Maar dat het waar is wat Gods woord zegt. Want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. O, dat we vast mogen houden dat God een afkeer van de zonden heeft. Dat hij de zonden niet gewild heeft, om het zo te mogen zeggen. Zoals ook de apostel Paulus het schrijft in Romeinen 1. Want de toren Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en de ongerechtigheid der mensen. God haat en toren tegen de zonden, tegen het kwade. Daarom hebben we het ook met elkaar gelezen in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat God niet de bewerker, nog de schuld van de zonden is. Ook al zien wij om ons heen het handelen van de duivelen en de goddelozen. God wil de zonde niet met haar verschrikkelijke gevolgen. En toch blijft die vraag staan. Hoe kan dat toch? En dan zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis in de tweede plaats. Dat wij al die dingen niet curieuselijk, dat is nieuwsgieriglijk, moeten indringen. Dat wij daarin niet moeten intreden wat God voor ons verborgen houdt. Maar zo schrijven wij dat wij ons tevreden moeten stellen als leerjongeren van Christus met hetgeen God in zijn woord aanwijst. En wat wijst God dan in zijn woord aan als het gaat om het kwade in het leven van mensenkinderen? En zijn regering in dat leven. En zijn regering ook over die dingen die zo moeilijk zijn in het leven. Dan denk ik aan de geschiedenis die al onze jonge mensen kennen. Waarin wij zo duidelijk die vragen zien. Die we met elkaar gesteld hebben, hoe kan het toch? En dan denk ik aan het leven van Jozef. Jozef die de Heere mocht vrezen. Jozef die naar het bevel van zijn vader in liefde gaat vragen naar de welstand van zijn broeders. En wat doen ze? Ze willen hem verscheuren. Ze willen hem doden. En het is Gods voorzienige leiding in zijn leven. Dat hij niet vermoord wordt, maar dat hij in een kuil terechtkomt en meegenomen wordt naar Egypte. Maar dan is het nog niet vol in het leven van deze Jozef. Want als hij daar mag wandelen in het hof van Potifar, vervreemd van zijn familie, in een wildvreemde omgeving, zie daar. Daar komt opnieuw het kwade in zijn leven. Als hij daar beproefd wordt en de vrouw van Potifar overspel met hem wil plegen. En hij mag vasthouden aan de Heer. Wat gebeurt er dan? En je voelt als het ware de stormen opsteken in het leven van Jozef. Als hij vasthoudt aan Gods geboden dat hij in de gevangenis terechtkomt. Waar bent u dan, Heere? Waar is dan uw leiding? Waar is dan uw gunst en genade voor degenen die in uw wegen wandelen? Wat is er dan waar, Heere, van uw woord, dat degene die zijn weg wel aanstelt, ik mijn heil zal doen zien? Voel je daar de vragen naar de godsbesturing in het leven? Maar God leidt ook dat alles, ook zijn gang in de gevangenis. Waarom? Omdat hij in die weg onderkoning zou worden. En dan lezen wij dat Jozef aan het einde van zijn leven, als hij zijn weg overziet, waarin zoveel vragen zijn. Heere, waarom moest ik in de put? Heere, waarom moest ik als slaaf verkocht worden? Heere, waarom moest ik in de gevangenis komen? O, al die vragen die zo kunnen aangrijpen. Wat is dan het antwoord? Wat hij nadien mocht verstaan en het tegen zijn broeders zeggen. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed, gelijk het de deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Daar zien wij nu de voorzienige leiding Gods, dat ook al het kwade, wat in dit leven mij overkomen moet, hij ten beste keren zal. O, al kunnen wij het bij tijden niet begrijpen, nochtans regeert God al die dingen en gaat ook zijn leiding over het kwade in het leven. En ook Augustinus. Augustinus heeft er ook mee geworsteld. Zoals elk mens met deze wezenlijke vragen worstelt. En dan schrijft Augustinus deze diepe woorden. Dat ook wat tegen Gods wil geschiet, op wonderlijke en onuitsprekelijke wijze niet buiten Gods wil omgeschiet. Zal ik die diepe woorden van Augustinus nog een keer herhalen, omdat u bij deze vragen daar ook in een leiding krijgt van de Heer. Dat ook wat tegen Gods wil geschiet, op wonderlijke en onuitsprekelijke wijze, niet buiten Gods wil omgeschiet. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? En als Gods kind daarin geleid mag worden, dan mag hij zelfs nog verder zien. Dan ziet hij niet alleen dat God alles onderhoudt. Dan ziet hij niet alleen dat God alle dingen regeert. Dat alles geschiet naar zijn wil. Maar dan mag hij er nog meer in zien. En dan gaan we luisteren. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niets bij geval, maar van zijn vaderlijke hand mij toekomen. Dan ziet hij niet alleen de almacht Gods in de onderhouding van de wereld. Dan ziet hij niet alleen Gods gunst en goedheid daarin. Maar dan mag hij dieper zien wat we zo even aanhaalden, wat professor van Genderen schrijft. Gods kinderen zien er zijn vaderlijke gunst en genade in. Dan mogen ze zeggen, alles wat mij overkomt. En de catechismus geeft er een opsomming van, die we zouden kunnen samenvatten in voor- en tegenspoed. Dan kunnen er dagen zijn van overvloed, maar dan kunnen er ook dagen van tekort zijn. Dan kunnen er dagen van gezondheid zijn, dan kunnen er dagen van ziekte zijn, dan kunnen er dagen van blijdschap zijn, dan kunnen er dagen van rouw zijn. En als we dat dan zeggen, dan denken we natuurlijk ook vanavond in het bijzonder aan die bedroefde familie Mans. Dan denken we aan allen die bedroefd zijn. Daar kunnen dagen van rouw zijn, dagen van tegenheden, dagen van zorgen. Maar wat mag nu Gods kind zien? Dat komt niet zomaar toevallig in mijn leven. Maar dat is Gods vaderlijke hand die het mij doet toekomen. Het is zijn leiding in mijn leven. Alles wat in mijn leven geschiet, komt uit zijn vaderlijke hand naar mij toe. En heeft Gods kind daar dan geen vragen bij? Kan Gods kind dat dan altijd maar zien? Als daar die ziekte binnenklimt in je kamer. Als je ziet het verdriet van je kinderen. Als daar de zorgen komen om je gezin. Als daar de tegenheden zich opstapelen. Kun je dan altijd maar zeggen, dat komt mij uit zijn vaderlijke hand toe. O nee, dan kan het ook in het hart van Gods kinderen stormen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Psalm 73. Waar ook Asaf worstelt met die voorzienige vaderlijke leiding Gods in zijn hand. Want als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij de voorspoed der goddelozen. O, elke dag hebben zij voorspoed. Elke dag gaat het hen voor de wind. Hun kracht is groen en fris. Ze hebben geen banden tot de dood, hoor je het? Ze worden niet geconfronteerd met sterfgevallen. Plotseling dat een geliefde weggenomen wordt. Het gaat hun telkens voor de wind. En dan voel je als het ware de strijd in het hart van Asaf als hij zegt, hoe zou het God weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Want mijn beproevingen zijn er elke dag. Elke dag moet ik gebukt gaan onder lijden, onder moeite, onder verdriet. Waar is God? Dan is er een ingrijpen Gods nodig. Bij die strijd in het leven van Gods kinderen. Want dan moet God de zijnen bij de hand nemen. En dan moet hij ze nemen in het heiligdom. En wat ziet hij dan in het heiligdom? Wel, dan ziet hij daar de genade in Christus voor hem verworven. Dan ziet hij dat God zijn leven leidt. Dan ziet hij de eeuwige gelukzaligheid voor zich. In dat heiligdom mag hij God in Christus aanschouwen. Maar dan ziet hij ook hoe het zal gaan met de goddelozen. Dan ziet hij de goddelozen neerstorten in het eeuwige verderf. O, dan gaat de hand op de mond. En dan zegt hij in mijn vragen, heren, was ik een groot beest bij u? En wat wil dat nou zeggen, kinderen? Wat bedoelt hij daar nou mee? Als hij zegt, Heer, ik was een groot beest bij u. Dan wil hij daarin zeggen, Heer, ik heb u zo'n verdriet gedaan. Heer, ik heb als kind u als vader gewantrouwd. Heer, en ik heb u op uw liefdeshart getrapt. Door mijn ongeloof, door mijn verwijten. Door mijn kortzichtigheid, door mijn zelfbeklag. Heere, heb ik u misdaan. En dan gaat de hand op de mond. En dan mag er bij vernieuwing zijn. Dat geloof. Gij zult mij leiden door uw raad. En straks opnemen in heerlijkheid. O, dan laat God de duisternis van het lijden een ogenblikje wijken voor zijn kinderen. En dan zullen ze het zeggen, gij zijt mijn toeverlaat, gij zijt mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan laat de Heere weer zien wie hij voor de zijnen is. En dan zien zij het, dat niet bij geval dat allemaal in onze deur binnenkomt. Dat dat geen noodlot is, dat dat geen grillige beschikking van de natuur is, maar dat het Gods hand is. Ja, wat meer is, zijn vaderlijke hand. En dan mogen Gods kinderen het zien en zeggen, Heere, u doet het nooit verkeerd. Ook al kan ik het niet altijd begrijpen. En ook al gaat het soms menigmaal tegen vlees en bloed in. Maar dan mag ik het toch zeggen met Job. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd, Heren. Ik heb alles van u ontvangen, ook mijn man, ook mijn kinderen. Ze zijn mij door u gegeven, Heren. Maar u bent ook vrijmachtig om het weer van me weg te nemen. En daarom mag ik en kan ik u aanbidden in de weg die gij met mij gaat. Dat is wel een weg, geliefden, waarin we geoefend moeten worden. Waarin de Heere ons neemt op de leerschool van het lijden. En daar moeten we bij stap geleid worden. Zou ik het eens zo mogen zeggen? Wat is de eerste les die je leert op de leerschool van dat lijden? Waarin je geoefend wordt in het lijden. Wat is dan de eerste les die de Heer je gaat leren? Wel deze, dat is, ik moet lijden. Omdat het woord mij zegt Door veel verdrukkingen zullen zij ingaan in het koninkrijk der hemelen. Er is geen andere weg om in te gaan in dat koninkrijk der hemelen dan door vele verdrukkingen. Wat is dan de tweede les die de Heer je gaat leren op die leerschool van het lijden? Wel, ik wil lijden. Dan mag je het leren met de apostel Paulus. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal lijden. Daar voel je dat de ziel ervoor ingewonnen wordt. Heer, en ik wil die weggaan. Want dat lijden van deze tegenwoordige tijd, dat ik moet ondergaan en dat ik ook nu wil ondergaan, het is niet te waarderen, heren, tegen het goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dan is het maar een korte tijd, heren, hier in het lijden. Want dan hebt gij weggelegd een storeloze hemel waar geen lijden meer zijn zal. Wat is de derde les waarop de Heere zijn kinderen neemt in de leerschool van dat lijden? Wel, dat is, ik kan lijden. O, dan leren ze het met de apostel. Als ik zwak ben in dat lijden, dan ben ik machtig. Want uw kracht, Heere, wordt in mijn zwakheid volbracht. En dan ten vierde, leren ze in die leerschool, ik mag lijden in gemeenschap met mijn dierbare zaligmaker. O, dan is het begrijpen wat ze zeggen op die leerschool van het lijden, dat ze verblijd zijn, dat ze waardig geacht worden met Christus te lijden. Dat ze waardig geacht worden om de naam van Christus te lijden. In de leerschool van het lijden. Ik moet lijden. In de tweede plaats, ik wil lijden. In de derde plaats, ik kan lijden. En in de vierde plaats, ik mag lijden. Zo oefent de Heere ze in die tegenspoed en in die verdrukking. Heer, het is alles in uw vaderlijke hand. En zo wil de Heere het kruis wel eens met fluweel bekleden. Als hij in dat lijden eenswillendheid werkt. En ze het in verbondenheid met Christus mogen zeggen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En waartoe dient dat we dit mogen geloven? De voorzienigheid Gods. Alles in mijn leven wordt toegeschikt door zijn vaderlijke hand. Wat geeft dat nu in het leven van Gods kinderen? Wel, dat troost hen in dit leven. Want zo lezen wij in vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat? Dat wij weten dat God alles geschapen heeft en door zijn voorzienigheid onderhoudt. Welke vruchten geeft dat nou in je leven? Als je mag geloven dat God alle dingen regeert, onderhoudt door zijn voorzienigheid. Wat werkt dat nou uit in het hart van Gods kinderen, als ze zien mogen dat alles voor en tegenspoed hen toekomt door zijn vaderlijke hand? Dan zijn daar drie vruchten van het ware kinderlijke geloof in de voorzienigheid Gods. Drie heerlijke vruchten, mogen ze kort even noemen. Wel, dan spreekt ons antwoord van geduld, van dankbaarheid en van vertrouwen. Dat zijn nu de kenmerken van het ware kinderlijke geloof in Gods vaderlijke voorzienige leiding. Als je dat vanavond nou mag geloven, wat werkt dat dan uit in je leven? Wel, in de eerste plaats komt daar geduld in tegenspoed. Wat is dat geduld in tegenspoed? Wel, dat is niet een of andere doffe berusting. Dat is niet een moedeloos overgeven van, nou ja, dit overkomt mij nou en dat moet ik dan maar aanvaarden. Maar wat is geduld? Wel, dat is die geestelijke oefening van het geloofsleven. Dat wij nu mogen zien dat die tegenspoed ons overkomt uit zijn vaderlijke hand. En dat we mogen geloven dat die tegenspoed, dat dat lijden, dat dat verdriet, dat die rouw nou tot onze zaligheid zal strekken. Geduld in tegenspoed, dat is die kinderlijke overgave aan zijn vaderlijke leiding. Dat is nou het volgen van de Here, dat is nou zijn voetstappen drukken. Een Bijbels woord voor geduld is lijdzaamheid. Dat wil zeggen dat men in het lijden een hart van de Here krijgt om daarin nu gewillig gemaakt te worden en zijn weg te volgen. En u voelt wel, dat is geen onverschilligheid. Dat is geen lijdelijk aanvaarden van de dingen. Om te zeggen, nou ja, dit overkomt mij nu eenmaal. Maar dat is die stille, kinderlijke overgave aan de Heer. Omdat hij het gezegd heeft, zo wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is het geheim van het geduld in tegenspoed. Dat ze mogen zien op die grote kruisdrager. Die het in het lijden in de hof van Gethsemane gebeden heeft. Niet mijn wil, Heere, maar uw wil geschieden. In gemeenschap met hem mogen zij geduldig zijn in tegenspoed. Maar de tweede geloofsoefening is deze. De heerlijke vrucht van dankbaar in voorspoed. Dankbaar zijn, dat is ook genade. Je kunt het wel eens vragen aan catechisanten. Wat is nou makkelijker, geduldig in tegenspoed? Of dankbaar in voorspoed? En dan in hun spontaniteit zeggen de meesten, ja, dankbaar zijn in voorspoed, dominee, dat is toch wel wat makkelijker dan geduldig zijn in tegenspoed. Nee, beide zijn de vruchten van dat nieuwe leven. Want wat is dankbaarheid? Dat is meer dan alleen maar even je handen vouwen nadat de operatie geslaagd is en zeggen, Heer, ik dank u dat u er mij doorgeholpen heeft en vervolgens de gezondheid aanvaarden als een vanzelfsprekendheid. Dankbaarheid. Welk werkwoord zit daarin? Daar zit het woord denken in. Daar zit het woord gedenken in. En wat is nou de ware dankbaarheid? Die denkt aan wie God is in zijn trouw. En die denkt ook wie hij is in zijn ontrouw. Ware dankbaarheid die doet roepen met David, wie ben ik en wat is mijn huis? Ware dankbaarheid, dat is heel je leven willen opofferen aan de Heere. Heel je leven willen stellen in zijn dienst. Uit die verwondering dat God omgezien heeft, dat God trouw blijft tegenover al jouw ontrouw. Dat is je leven als een dankoffer aan de Heere opofferen. En dan voelt u wel dat dankbaarheid niet alleen de taal van de lippen is, maar de taal van het hart en de taal van het leven. Heere, neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. In voorspoed dankbaar. En tenslotte, wat is die heerlijke vrucht? Als je mag geloven in Gods voorzienigheid, wel, dat is dat je een goed toevoorzicht mag hebben. Wat betekent dat, jongelui? Een goed toevoorzicht hebben, dat betekent een vertrouwen op God in de toekomst. En we zingen het wel eens wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand, dat is een goed toevoorzicht hebben. Dat is geloven dat wat er ook nog komen gaat in het leven, God mijn leven leidt als een goede tieren en getrouw vader. Ja, dan mag je met David wel eens zeggen als je naar de toekomst kijkt. En hoe donker ooit die weg ook lijkt. En hoeveel gevaren er op die weg ook kunnen opdoemen. Dan zegt David, met u loop ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. Wat er dan ook komt, ik heb een goed toevoorzicht. Dat niets mij in dit leven van God en van zijn liefde zal scheiden. Dat niets in dit leven, nog moeite, nog rouw, nog lijden, nog dood, nog iets mij zal kunnen scheiden van die vaderlijke liefde die hij in Christus in mijn hart heeft uitgestort. Omdat Gods kind vertrouwen mag op dat woord wat de Heer Jezus bij zijn afscheid heeft gesproken. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der aarde. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Kom, geef er eens een antwoord op. Onder het luisteren, wat is er in je ziel opgerezen? Is daar de belijdenis gekomen? Heren, alles in dit leven, voor en tegenspoed, overkomt mij niet bij geval, maar overkomt mij door uw vaderlijke leiding. Ik geloof dat gij alle dingen regeert en dat er niets buiten uw vaderlijke wil om in mijn leven geschiet. Wat troost u dat geloof in de voorzienigheid. Heren, dat ik het vanavond en voor de toekomst beoefenen mag om geduldig te zijn. Niet mijn vuisten op te heffen, maar kinderlijk te aanvaarden en ontvangen wat gij in mijn leven geeft. Heren, dat ik waarlijk eens dankbaar mag zijn en mijn leven mag heiligen en toewijden aan u. Wat troost u? Het geloof in de voorzienigheid. O, dat je ziel het vanavond dan uit mag jubelen. Heren, dat ik een goed toevoorzicht heb. Dat ik mijn ogen op mag heffen naar omhoog. Dat ik het van u mag verwachten. Dat het in mijn hart mag leven. Hoopt op den Heere gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Wat troost u dat geloof in de voorzienigheid Gods? Wel, dat de Heere het ook vanavond tot mijn ziel zegt. Vrees niet, want ik heb u bij uw naam genoemd. O, en dan komt het, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. En de vlam zal u niet aansteken. Want ik de Heere, uw God, de heilige Israëls, ik ben uw heiland. Wat troost u de voorzienigheid Gods, dat ik in Christus een heiland heb, dat ik in God een vader heb, dat ik in God een heilige geest heb, die mij leidt en mij op zal nemen in eeuwige heerlijkheid. Amen. samen het heilig aangezicht des Heren in gebed. Heren, laat dat toch de kostelijke vrucht zijn van het overdenken van uw voorzienigheid in dit leven. Dat we het werkelijk mogen zeggen: in God is al mijn heil, mijn Heer. Hij is mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is in Christus mijn toevlucht in het lijden. Hij is mijn Vader, op hem vertrouw ik in smart. Voor hem mag ik mijn hart uitstorten, want hij is een toevlucht te alle tijden, Heere. Dat bent u. Altijd zijt gij wakende over uw kinderen. Er is geen moment dat gij slaapt nog sluimert, maar gij leidt hun leven met uw vaderlijke zorg. Heere, wat lag er een onderwijs vanavond in deze zondag, dat we het mee mogen nemen, dat we het mogen overdenken, dat het voor ons, Heere, van onschatbare waarde mag zijn in het leven dat voor ons ligt. Dat we iets mogen beoefenen van die vruchten, van dat kinderlijke geloof, dat geduldig is onder vaders kastijdende hand, dat dankbaar is in zijn troostende en zegenende hand, en dat daarom een goed vertrouwen en toezicht heeft op zijn leiding. Heere, laten we zo het leven in mogen gaan. De nieuwe week weer, Heere. En wat zijn ze arm, Heere. En geef dat ze dat vanavond gevoelen mogen, die voorzienigheid Gods niet geloven, die geen troost hebben uit die voorzienige leiding van u. Wilt u ze het leren, Heere, vanavond voor het eerst. O, doe ze maar zien wat ze missen buiten u. Dat ze alles missen, Heere, maar dat u het ze nog schenken wil. Ga zo met ons mee. Andermaal dragen we ook de rouwdragende familie Mans hartelijk aan u op. Heere, dat ze er ook getroost mee naar huis mogen gaan. Dat ze het ook mogen zien door het geloof. Dat het uw voorzienige leiding is. Ook wat er in de achterliggende weken geschied is. Heren, dan zijn ze er voor eeuwig goed mee. En dat geldt niet alleen hen, maar ook zuster Den Hollander. Ook de kinderen van zuster Braber. Ook zuster Van der Boom en allen die alleen zijn. Die verdriet hebben. Heren, leer ze het wat vanavond verkondigd is in het geloof te mogen beoefenen. Ga zo met ons mee. Verzoen het zondige. En heb dank dat we uw woord mochten verkondigen. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 66. En daarvan het vijfde vers. Waar Gods kind het mag weten. Als het gelooft in Gods vaderlijke leiding, een net belemmert onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden. Gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur. Kun je begrijpen de raadselen en de strijd in het leven van Gods kinderen met Gods leiding. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 66 en daarvan het vijfde vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.